Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook iedereen thuis die meekijkt en als gast hier aanwezig is, hartelijk welkom. In deze dienst zal vanmorgen onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Henriette Veneklaars van de Dr. A.J. Krijstraat. Met grote vreugde en dankbaarheid mogen we u mededelen dat de opbrengst van de actie Kerkbalans dit jaar €174.000. Dit is 30% meer als andere jaren. Wij zijn stil, maar enorm dankbaar voor jullie bijdrage. En ook dat wij zo als gemeente samen kunnen zijn. Dat de wijnvaten ook hier in Ochten weer gevuld zijn. Ook jeugd, ik heb gezien dat jullie ook echt jullie bijdrage hebben gegeven, zelfs verhoogd hebben, ontzettend dankbaar daarvoor. Iedereen die ook als vrijwilliger heeft meegemerkt, het was enorm veel werk. Er waren mensen bij die meer dan 50 adressen moesten langslopen, ontzettend dank daarvoor. Zonder jullie steun was ook dit niet gelukt. Dus enorm dankbaar, ook naar boven, maar ook samen als gemeente. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we verder gaan met het loof van God. We zingen opnieuw Psalm 150 en nu vers 2 en 3. De Heere loven en de Heere danken, dat doen wij door te zingen. Psalm 150 is daar een heel krachtig psalm voor, om die daarvoor te gebruiken. Maar we weten ook heel goed dat het in het bijzonder in het leven niet alleen draait om het zingen, maar het gaat in het zingen in de kerk, hoe mooi dat ook is, hoe dat ook past, maar dat juist ook gaat om ons leven. Om ons leven in dankbaarheid aan God te wijden. En daarom klinken nu de goede geboden van God. En als u ook zo uit volle borst mocht zingen met heel uw hart en mond, dan zult u ook hierin meekomen. Ja, dit wil ik. Ik wil de Heere volgen. Ook al kost mij dat alles. Maar we mogen dat doen, die geboden van God, uit dankbaarheid. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 119, vers 88. Psalm 119, vers 88. Laten we nu luisteren naar die geboden van God. Daarin kan u en jij horen hoe je kan leven tot dank en lof aan God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, jouw God. Ik ben het die jou uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En u zult daarom geen andere goden, geen goden met een kleine letter, voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben het, zegt de Heere, die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar op een lege manier gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag. Dat mag voor ons en deze dag zijn, de rustdag. Die gewijd mag zijn aan God. Die de Heere God heeft gegeven als een geschenk in de tijd. Dat we niet altijd hoeven te draven. Niet altijd druk. Maar de Heere zei, dat is niet goed. Het is goed dat een mens rust kent. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader, eer jouw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus vatte de wet van God samen in de volgende woorden. Hij zei, u zult en jij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dit is de boodschap van Jezus, waarin hij het woord van God samenvat. Amen. gemeente, willen samen, voordat wij de Bijbel openen, het aangezicht van onze God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden tot Hem. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank U wel dat U ons vanmorgen wil ontmoeten op deze eerste dag van de week, op deze kerk in ochtend. En we danken U dat U vanmorgen alweer naar ons toe kwam, hier met Uw woord, op verschillende manieren. Bij aanvang van de dienst, toen de bemoediging mocht klinken in die woorden van het votum: onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar ook in de goede geboden die we mochten horen, waarin we mochten horen dat U onze bevrijder bent, dat U ons hebt uitgeleid. Heere, wat een woorden, wat een evangelie mag daarin klinken telkens weer. Maar we danken U, Heere, dat wij vanmorgen met de mensen in de kerk, met de mensen ook thuis, U mogen loven en prijzen, omdat U er was in de afgelopen week, die ons ook weer gedragen hebt, die ons geleid hebt, die ons ook vanmorgen weer hier brengt, rondom Uw woord brengt. En zo, Heere, bent U de getrouwe herder in ons leven. Zijn er steeds weer plaatsen van stille wateren en plaatsen waarin U ook de grazige weide wil geven om ook voedsel te geven aan Uw schapen, opdat de schapen het ook vol mogen houden op de reis achter U aan. We willen U bidden, grote herder van de schapen, of U ook vandaag wil spreken tot ons, ook vanmorgen aanwezig wil zijn met Uw woord en geest, ook als we willen luisteren naar de gelijkenis van het verloren schaap en willen gaan kijken naar de boodschap van de goede herder. Dan, Heere, zijn wij helemaal afhankelijk van U. Dat het woord, Heere, mag landen in de harten van de jonge schapen, van de schapen die al ouder zijn. Dat Uw woord mag klinken tot schapen die verdwaald zijn, schapen die bij de kudde mogen horen. Heere, geef ons allen ook een woord van U. Een woord die heilzaam is. Een woord waarmee wij verder kunnen. Heere, wees ons dan genadig. Wij zongen net, Heere, dat ook met Psalm 119. Heere, of U ons genadig wil zijn, of U ons leven wil geven. Dat het ook zo is in ons leven, dat we zo vaak ook zijn als een schaap die dwaalt in het rond. En zo verwoordt de psalmdichter het ook, dat ook hij in zijn leven ook geregeld Uw wetten schendt. En tegelijk zingt hij ook over dat hij volhardt naar Uw geboden, naar Uw geboden te horen. Hoe kan dat samen opgaan? En zo kennen we dat toch wel, Heere. Dat aan de ene kant ook merken dat we Uw wil willen doen. Dat we U willen volgen met heel ons hart, met heel ons ziel, met al onze kracht. En tegelijk ook merken dat we ook nog regelmatig, Heere, ons niet houden aan Uw woord en aan Uw wetten. Maar we danken U, Heere, dat we dat dan ook tegenkomen in de psalmen. En dat we juist dan ook als gelovigen mogen weten dat Uw geboden en dat Uw leer, dat het evangelie ook inhoudt, dat als wij dan ook falen, Heere, dat wij dan ook juist getrouw mogen zijn aan Uw woord, dat we ook mogen weten dat Uw woord spreekt over vergeving. Dat wij bij de Heer Jezus dan mogen gaan schuilen. En dan kunnen we het, Heere, toch zo in ons leven ook ervaren. Wij schenden ook vaak Uw wetten. Maar tegelijk, Heere, danken we U dat het leven in Uw woord ook betekent dat we ook dan mogen weten: wees gehoorzaam aan het woord van God en blijf niet in de zonde liggen, maar beleid ze. En je mag weten dat er vergeving is voor een ieder die het beleidt. Heere, dat is ook gaan in Uw woord. Dank U wel, Heere, dat U zo ook Uw woord ook geeft in ons leven. En dat we ook heel vaak merken dat dat woord ook inderdaad een woord is die past. In de zin van dat dat ook steeds weer spreekt over verzoening. In het Oude Testament al, in de offers die gebracht moesten worden. Maar ook in het Nieuwe Testament. Als we zien dat al die offers heen wezen naar het Lam van God. dat de zonde der wereld wegdraagt. Heren, dat er dan zo verbonden mogen zijn aan hem. Zie ons dan aan in hem. Kom in ons midden met de kracht van uw geest en uw woord. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. We willen samen de Bijbel lezen. Vorige week stonden we stil bij de gelijkenis van de zaaier. En toen stonden we in bijzonder ook stil bij de verschillende stadia waarin dat zaad zich verkeerde. Om ook daarmee de groei aan te duiden die er in het geloof mag zijn als het goed is. En ook de hindernissen, de barrières die je tegenkomt en hoe je die kan overwinnen in de kracht van Gods woord en zijn geest. We gaan nu een gelijkenis lezen waarin de nadruk vooral ook helemaal ligt op het werk van God in ons leven. Daarom is het mooi om dat steeds dat hele woord te lezen. Soms meer de nadruk op wat de mens toe opgeroepen wordt. Nu was dat vorige week trouwens allebei, want waar begint het mee? Met de zaaier. Maar hier ligt heel erg de nadruk op de zaaier, zou je kunnen zeggen. Op wat God doet, wat Jezus doet. Luister maar. Het verloren schaap. Dat is Lucas 15 en daarvan lezen we de vers 1 tot en met 7. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, bij Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij, de Heer Jezus, sprak deze gelijkenis tot hen en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Als je dit leest, dan kan je je misschien wel afvragen: waar maakt die herder zich nu druk om? Hè? Die herder heeft 100 schapen. En eentje is er nu niet meer bij de kudde. Hij heeft er nog 99. Nog 99. En dan lees je dat hij die 99 achterlaat en dat hij die ene gaat zoeken. Waar maakt hij nou eigenlijk druk om? 1% is dat, hè, van de 100. Waar maak je dan druk om? Ik ga proberen dat jij je een beetje invoelt wat dat is. Kijk, ik heb hier een puzzel meegenomen. Een puzzel van 100 stukjes. Een puzzel van 100 stukjes met de olifant erop. Weer gehaald even bij de kringloop trouwens. Wil ik wel even zeggen. En ik mag hem ook zo weer terugbrengen. Dus dat zijn hele lieve mensen. En ik zeg ook altijd: ik heb iets nodig voor de preek. Ik wil het best kopen. Nee, hoeft niet. Dominee, mag je zo meenemen. Mag ik weer terugbrengen. Maar kijk. 100 stukjes. Maar ik heb een probleem. Ik heb één stukje te weinig. Klopt. Ik mis een stukje. En wie is hier even? Wie wil mij even helpen van de kinderen? Wie wil eens even helpen om dat stukje te vinden? Wie durft dat? Ja? Wil jij hier komen? Ja. Kijk, hij moet hier ergens gevallen zijn. Hij moet hier ergens een plekje hebben. Moet je eens even kijken of je hem kan vinden. Je hebt hem. Ja. Nou, kijk. Ja, kijk eens. Nou, hier. Eén stukje. Eén stukje. Dankjewel, jongen. Eén stukje. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, nou, je hebt toch de hele puzzel, 99 stukjes. Nee, dat snap ik heel goed. Dat zeg je op een afstand, hè? Zeg je dat. Maar mensen die puzzelen, die weten wel hoe irritant het is als je aan het puzzelen bent en je bent die hele puzzel aan het maken. En op een bepaald moment, dan, en wie weet wil je hem wel opplakken. Ik kom zelfs wel eens bij mensen die zo'n puzzel helemaal hebben opgeplakt. Die hebben daar een mooi schilderij van gemaakt. Moet je dan eens voorstellen dat je één stukje mist? Dat is super irritant. En ik weet zeker, als je die mist, dan laat je alles liggen. En dan ga je echt zoeken, dan ga je op je stoel, ga je je stoel kijken, je gaat in de bank kijken. Je gaat natuurlijk overal zoeken. Dat is zeer frustrerend. Want dat is niet frustrerend, dat het je broertje is. En dan denk je, ja, wat maak je nou druk om? Maar als dat je eigen project is, als dat je eigen werk is, kijk, dan wordt het wel heel vervelend om zo'n één stukje niet te hebben. Jezus, die vertelt in die gelijkenis, en jullie gaan daarmee bezig zometeen met de kindernevendienst. Voor Jezus is één schaap die hij mist zeer, zeer frustrerend, zou je kunnen zeggen. Net zoals, en eigenlijk nog meer, dat is maar een klein voorbeeld. Hoeveel te meer kan de Heere Jezus niet één schaap missen? Want dat hoort bij zijn werk, dat is zijn project. De Farizeeërs, die denken, ach man, wat maak je nou druk om over die ene? We hebben toch de 99. Hij gaat met de tollenaar om. Man, wat maak je nou druk om? Wij bewaren de grote groep. U maakt zich druk om die kleintjes. Wij bewaren de grote groep. Hé, hoe kan dat nou? Dat zij zich er niet druk om maken. Hoe kan dat nou? Wie weet dat? Hoe kan dat nou dat zij zich niet om die ene druk maken? Jezus zegt het, hè. Omdat het niet ten diepste hun project is. Hij is de eigenaar van de schapen. Hun zijn huurlingen. Dan kan je van een afstandje wel zeggen, oh, wat geeft één zo'n puzzelstukje nou? Dan maak je toch alles op eentje na. Dat zeg je alleen maar als je van afstand staat. Zou het daarom ook niet komen dat die fariseeën zeggen, wij hebben de massa, die ene. Ja, maar die ene is wel mijn schaap. Ik ben de eigenaar. Nou, daar gaan we bij stilstaan. He, dat bij Jezus dus blijkbaar dat ene procent, ja, als je die mist, dan mis je compleet. Dan mis je de compleetheid. Jezus, bij Jezus werkt dat niet zo. Nou, wij gaan daar in de kerk bij stilstaan, maar ook jullie, hè, bij de kindernevendienst. Maar we gaan nu eerst ook een lied zingen over de herder. Als een schaapje is verdwaald, zal de goede herder komen. En dat is lied 490. En dan zingen we eerst vers 3 en daarna vers 1 in die volgorde. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat is voor u, wat is voor jou belangrijk genoeg om alles te laten vallen? Om te gaan zoeken? Misschien die puzzelaars, die herkennen dat heel goed. En dan is het opeens niet meer belangrijk wat je wilde gaan doen, maar je zal dat puzzelstukje vinden. Maar wat is voor jou belangrijk genoeg? Dat je alles laat vallen, dat je alleen maar daaraan kan denken. Ik kan me zoiets voorstellen dat dat geldt als je hond vermist is. En soms dan zie je dat hij wel staan in ochten, ook zo voor de pastorie. Van die foto's op zo'n lantaarnpaal, we missen Tarzan en we zijn op zoek naar hem. En nou, dan kan ik dat natuurlijk wel een beetje met een glimlach vertellen, maar als dat gebeurt is dat natuurlijk vreselijk. En als je weet dat je dier buiten loopt, en zeker als dat in een rotnacht is, zoals ik dat een keertje meemaakte, op een oudejaarsavond, niet zelf, maar bij buren. Nou, dan ben je echt wel in paniek. Dat vind je zeer, zeer vervelend. Dan wil je hond binnen hebben. En dan kan er gebeuren wat er gebeurt. Maar dan ga je niet leuk met je familie bij elkaar zitten. Maar dat beest, dat ga je zoeken. Totdat je het vindt. En dan hoop je dat je het vindt. En nog meer is het als het om je kind gaat. Als je aan het strand bent, een nachtmerrie. Maar soms hebben we dat wel eens meegemaakt. Aan het strand of misschien in de stad. Dat je op een bepaald moment het zicht op je kind verloor. Nou, dan weten we ook goed. En dan gaat je maag, die gaat helemaal tekeer. Ondersteboven. Je denkt nergens anders meer aan dan om je kind te vinden. Op zoek gaan. Alles laten liggen. Niet meer aan andere dingen denken. Nou, de Heer Jezus, die vertelt de gelijkenis over het verloren schaap. En daarmee geeft hij aan hoe dat bij hem is. Hoeveel te meer zal ook de goede herder, die dat schaap zoekt, hoeveel te meer zal de Heer Jezus ook zoeken wat verloren is, wat ook bij de kudde hoort. Daar doet hij alles voor, daar daalt hij voor af, daar gaat hij de kloven voor in, de ravijnen gaat hij daarvoor in en daar gaat hij het water voor door. Daar schopt hij alles, alle rotsen en troep schopt hij weg. Om uiteindelijk ook een begaanbare weg te vinden. Maar weet je wat nou het verdrietige was? Dat werd hem kwalijk genomen. Daar kreeg hij kritiek op. En daar kreeg hij kritiek op van eigenlijk de kerkmensen van die tijd. De fariseeën die vonden dat maar een doorn in het oog. Dat de Heer Jezus steeds weer bezig was. Ja, toch met die schapen die in hun ogen niet veel voorstelden. Dat waren inderdaad de afgevallen schapen. De schapen die verdwaald waren. Die bewust of onbewust niet meer bij het volk van God hoorden. Ja, die tollenaars. Ja, maar die tollenaars wil je toch in omgang hebben? Nu vonden mensen het nooit leuk om belasting te betalen. Tegenwoordig vinden dat ook niet zo leuk. Maar toen vonden ze dat ook niet leuk. Maar dat is niet het enige. Maar die tollenaars die hulden met de vijand, met de Romeinen of met Herodes. En ze hadden vaak ook omgang met heidenen, daarom waren ze ook onrein in de ogen van de godvrezende mensen. En ze waren ook vaak oneerlijk. Het gebeurde ook heel vaak dat misbruikt werd, dat tollenaarschap. En daarom was het een staande uitdrukking geworden, de zondaren, de zondaars en de tollenaren. De tollenaren, nou daar was geen hoop meer voor. Daar moest je ook helemaal niet mee bezig zijn. En dan over de zondaren, dat waren de mensen die waren afgehaakt van de dienst van God. Dat waren de mensen die beroepen hadden waarmee je God niet kon dienen. De ezelsdrijvers bijvoorbeeld en de leerlooiers. Die konden in hun ogen God niet dienen, want die waren bezig met de onreine dieren. Daar moest je ook geen energie in steken. Laat staan de mensen die zich ook echt verzetten tegen God en zijn gebod. En de Heer Jezus die deed dat nou juist wel. Want hij was nu gekomen om te zien naar de verloren schapen, naar van het huis van Israël. En hij was nou juist ook daarmee bezig en de Heer Jezus die was dan ook daar te vinden. Hij had omgang met hen, gemeente. En niet alleen dat hij contact met hen had, maar het staat ook nog eens een keer dat hij met hen at, dat hij met hen de maaltijd gebruikte. Even ter correctie van uw beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus die was dus op plaatsen, die was dus bij mensen, Waar wij nu tegenwoordig ook meer de neus voor op zouden halen, waar wij toch moeite mee zouden hebben dat de Heer Jezus daarmee omging. Mensen waar iets aan ontbrak. Je zou kunnen zeggen de outsiders, de outcasts, de outlaws, letterlijk voor die gelovige mensen. En de Heer Jezus was daar te vinden. En de Heer Jezus was niet alleen maar daar wat om te preken, maar de Heer Jezus was daar ook nog eens een keer om ook met hen de maaltijd te houden. Nou, dat was voor hun nog veel meer dan voor ons, ja, toch eigenlijk een onmogelijke zaak. Ik weet niet wie bij u het diner gebruikt, maar dat doen wij vaak, dat bewaren wij toch wel een beetje voor speciale mensen met wie we gaan eten. En dat zijn je vrienden, en dat zijn toch mensen die je liggen. Dat zijn de mensen waar je wat mee hebt. Maar de Heer Jezus, in die tijd, echt eten met iemand, betekent ook echt dat je je ook verbond met zo'ngene. Dat je iemand onderdak gaf, bescherming gaf. En de fariseeën, die konden dat maar niet verdragen. En ze gingen kwaad over de Heer Jezus spreken. Ze gingen hem onder kritiek stellen. Wat is dit nou, een heilige profeet? Ah, hier komt toch normvervaging van mensen. Als we hier aan gaan beginnen, dat we zo gaan dineren, dat we zo omgang hebben met die outlaws, dan krijg je toch normvervaging in de kerk. Je moet toch oppassen, je moet toch wel oppassen voor je eigen heiligheid. En zo waren ze heel vroom. Dit gaat niet goed hoor. Als dit belangrijke leiders gaan doen, en ze beginnen te mopperen over de Heer Jezus. En de Heer Jezus gaat dan een gelijkenis vertellen, het gelijkenis van het verloren schaap. En ik vind het belangrijk om ook zo'n inleiding te houden, omdat u en opdat jij dan ook zal weten naar wie deze gelijkenis in de eerste plaats gericht is. Dus op die fariseërs, op die mensen die kritiek hebben op de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen van het verloren schaap. En dan gaat hij vertellen inderdaad van een herder die 100 schapen heeft en er eentje van mist op een bepaald moment. En dat hij dan niet denkt, ik heb maar 1% verloren van wat ik heb, maar dat hij dan bereid is om risico's te nemen, om de 99 achter zich te laten. En we mogen ervan uitgaan dat er ook meerdere herders waren, dat hij ze wel overgaf aan anderen, dat er wel zorg was voor die herders. Dat komen we ook tegen bij het kerstevangelie. Die herders die waren ook in het veld, die bewaakten de kudde. Maar dat de één herder erop uitging om zo'n schaap te zoeken. Maar daarmee nam hij risico. Maar dat maakte hem niet uit, want hij wilde dat risico wel lopen, want hij wil dat schaap zoeken. Want dat schaap is er één van zijn kudde. En die fariseërs, die worden als het ware daarin te kijk gezegd. De Heer Jezus zegt, ik ben als het ware als die herder. Ik zoek naar het verlorene. Voor mij is die ene belangrijk, maar voor jullie is eigenlijk alleen maar de massa belangrijk. Voor jullie is het eigenlijk alleen maar belangrijk dat het zo blijft gaan zoals jullie wensen. Jullie zijn vooral bezig om je eigen parochie te wijden. Die zijn vooral bezig om jezelf te wijden. Maar door deze gelijkenis te vertellen, hoorden de fariseeërs heel duidelijk dat de Heer Jezus hen onder kritiek stelde. Zij zijn eigenlijk die valse herders uit Ezechiël 34 die zichzelf wijden. Ze zijn de huurlingen. En als je een huurling bent, dan vind je het niet erg dat één schaapje weg is. Ik heb 99% weten te behouden, eentje niet. Daar ga je geen risico voor nemen. Maar als het van jezelf is, als het jouw eigen project is, als dat verbonden is aan je eigen hart en je eigen leven, dan ga je ervoor. Koste wat het kost, dan ga je tot het allerdiepste. Dan wil je het terugbrengen om het weer compleet te krijgen. Gemeente, voordat wij zometeen ook verder kijken wat deze gelijkenis ons ook leert verder over geloof en bekering. Maar allereerst wil ik dit ook als een spiegel ook voorhouden, ook in uw en in jou en in mijn leven. Gemeente, hoe zijn wij als kerkmensen bezig in deze wereld? Hoe zijn wij ook als kerkraad bezig te werken in deze wijngaard, in deze schaapskudde? Zijn wij vooral bezig om te bewaren wat er is? Dat is zo verleidelijk, dat we vooral als het ware ons verheugen, nou kijk eens, wij hebben toch een volle kerk. Dat we vooral bezig zijn om te kijken wat er is en dat we ook als het ware bezig zijn om dat krampachtig vast te houden. We mogen blij zijn wat er is, sterker nog, we mogen God loven over de 99 die er nog mogen zijn. En de Heer Jezus is ook blij over die 99. En die 99 die bij zijn kudde horen. En die nog wel in die gemeenschap verkeren. Maar hoe zit dat bij ons, gemeente? Hoe zijn wij ook echt, als wij ook de Heer Jezus volgen, ook zo'n missionaire gemeente, die bereid is om ook risico's te nemen met het oog op het zoeken van wat verloren is? Zijn wij ook bereid om inspanningen te leveren naar die schapen die zijn afgehaakt, ook in de afgelopen periode? Dat kan zo zijn in je eigen leven als het gaat om je kinderen. Dat kan zo zijn ook om eigen gemeenteleden in de coronatijd. Gemeente, deze gelijkenis wil ons in de eerste plaats inderdaad die mensen die als het ware zeggen van moeten vooral ook bereid zijn om te bewaren wat we hebben, om dat onder kritiek te stellen. Want voordat je het weet, word je toch zelf ingenomen. Dan zeg je eigenlijk van nou, we hebben het nog best goed voor elkaar. Misschien vergeleken met andere kerken waar het anders is. He, dan mag de kerk misschien nog wel voor 99% gevuld zijn. Maar de Heer Jezus zou daar niet tevreden mee zijn. Jammer, zegt u misschien. Ik wil zo graag een blijde boodschap horen. Ik vind het zo fijn dat we met z'n allen hier bij elkaar mogen zijn. Ik ook. Maar als we daar alleen maar blij mee zouden zijn, dan zouden we toch tegelijk ook totaal geen bewogenheid hebben voor degenen die hier niet zijn. We mogen de Heer loven en prijzen. We mogen de Heer danken voor wie hier zijn, maar tegelijk missen we mensen toch? We missen onze eigen kinderen. We missen ook anderen die er niet meer zijn, die hebben afgehaakt. Wat doen we ermee? Ja, wat kunnen we ermee doen, dominee? Maar ik zou zeggen, waar liggen we nog wel eens wakker van dan? Spelen ze nog wel een rol in onze gebeden dan? Anders moet u echt stoppen om te zeggen dat u dat ook erg vindt. Want dan kloppen uw daden niet met uw woorden. Maar als je het echt erg vindt, zoals de Heer Jezus dat erg vindt, dan ben je met vreugde in je gemeenschap inderdaad, met die 99 bij elkaar. Maar dan weet je tegelijk ook dat als we ook weggezonden worden, dat we weer gezonden worden om een missionaire gemeente te zijn, om ook een missionair schaapje te zijn, een pastorale gemeente te zijn, dat we ook echt met diezelfde ijver, met diezelfde bewogenheid, ja, toch bezig zijn van niet om vooral onszelf te wijden. Ik krijg weer voedsel zondag, nou, dat vind ik fijn als de preek aanspreekt, dat is ook heel mooi. Maar dat je ook zegt, maar die preek spreekt mij aan om vervolgens ook echt, ook in bewogenheid, ook te zoeken. Om je ook je echt in te spannen, om ook te kijken van heren, hoe kunnen wij ook in dat spoor van u ook omzien naar de ander. En ook als dat risico's oplevert. Hoor je dat? Ik weet niet, in de afgelopen periode, toen ik hier net predikant was, toen hebben we ook, dan kwamen we met de Oekraïners, zijn we ook begonnen met zoals zo'n lied op de video. Ja, is dat een risico? Nou, wie weet, kan best zo zijn. Ja, daar vind ik iets van. Maar de andere kant, waarom gebeurt dat? Omdat je zo dicht mogelijk wil komen bij mensen. Omdat je zo dicht mogelijk, als het ware, wil komen bij groepen die misschien inderdaad op een afstand staan. Die misschien helemaal nog niet veel hadden met God, dat weten we ook vanuit hunzelf. Maar dan wil je toch zo ver mogelijk gaan. En dan wil je zo ver mogelijk de boodschap laten landen. Ik vind fijn dat ik daar trouwens nooit van u kritiek op heb gekregen. Omdat u dat ook aanvoelde. Maar dat is zo'n voorbeeld. Dat je kan natuurlijk zeggen van, nee, je blijft, ja, we moeten bewaren wat er is. We moeten ook bewaren wat we hebben. En daar kan niets in veranderen. Of dat je zegt van, nou, maar we zijn juist bereid met het oog op die groepen, om die aan te spreken, om ook een weg te gaan. Dat is ook mijn verlangen. Hè? We zingen, ik vind ook fantastisch dat ook deze gemeente op een bepaald moment de liederen uit Weerklank ging zingen. De oude psalmen heb ik lief, die mogen een plek krijgen en blijven houden. En we mogen ook liederen zingen. Maar het is ook mijn verlangen, dat laat ik ook steeds horen, hè, dikwijls, om ook psalmen uit weerklank te zingen. Waarom? Het hoeft niet voor mijzelf. Ik ben erbij opgegroeid met die oude psalmen. Maar omdat ik ook wil dat die jonge mensen, die wij en jij en ik toch lief hebben, die achterin de kerk zitten, dat die het woord van God verstaan. En dat er geen drempel is meer, dat je nou, die taal, die snap ik niet. Waarom gebeurt dat? Als je goede psalmen hebt, die ook mogen aansluiten. En wow, dat is best risicovol. Want er zullen mensen zijn die dat misschien niet leuk vinden. Ja, maar gemeente, waarom zijn we hier nou bij elkaar? Om de boodschap zo helder mogelijk te laten klinken? Of om onszelf te wijden? Of om de boodschap van het evangelie zo helder te laten klinken? Dat gaat ook in de kerk. Hè, dat geldt ook buiten de kerk. Hè, en ik hoop ook hè, dat deze boodschap, ook van de Heer Jezus, dat als het ware ons weer wakker schudt. He, dus niet alleen woorden, maar ook tot daden brengt. Jezus stelt eigenlijk die zelfgenoegzame groep onder kritiek. En hij zegt van, jullie laten steken, je laat ze stikken. En ik ben gekomen, de Zoon des Mensen is toch gekomen om te zoeken en om zalig te maken hij of zij die verloren is. Gemeente, laten we dat even ook weer landen in ons eigen leven. In hoeverre zijn we bezig om vooral onszelf te wijden in het geloof? Om te zorgen dat we zelf misschien wel weer komen aan de grazige weide in de stille wateren? Ik heb al eens eerder gezegd, waarvoor komen we in de kerk? Zijn we dat vooral om te halen? Of zijn we vooral om te geven? Dat laatste is het Bijbelse, hè? Erediensten. Die willen ons zetten tot een leven, tot eer aan God. En in de kerk gaan we hem eren, loven. Horen we zijn onderwijzing, opdat die eredienst ons mag aanzetten tot een leven tot eer van hem. En daar wil hij inderdaad in geven, maar met het doel om, opdat wij in ons leven zullen geven. Opdat wij missionair zullen zijn. En dat is de kracht van een missionaire gemeente, dat ook landt in de hart van een iedere gelovige. Dat zit niet in het geheim van een evangelisatiedienst, zo nu en dan met kerst of zo. Maar dit is een missionaire gemeente. Dat je die houding mag hebben die Jezus had. En dat we ook, en dan gaan we zo meteen ook bidden. Heren, laat het niet alleen maar mooie woorden zijn. Dat je zegt, dat ben ik wel eens met dominee. Maar als het dan echt erop aankomt, dat we toch altijd maar weer kiezen voor het oude vertrouwde. Ten koste van de brug slaan naar mensen die zoek zijn. Mensen die verloren zijn, verloren schapen zijn. Als de Heer Jezus dan ook zo dit... Ja, dat kritiek wat hij van de fariseeën ontvangt, ook eigenlijk met zo'n spiegelverhaal voor hen, ook voorhoudt. Nou, reken maar dat ze zich aangesproken hebben geweten. Ik hoop ook dat wij het maar niet te snel wegschuiven. Maar gemeente, ik hoop hè, dat we erin kijken. En ook aan onze Heren vragen, Heren, verander mij naar uw beeld. Niet naar een ander beeld, maar naar het beeld van de Heer Jezus, die ook zo zoekt. Wat verloren is en dat hij daar zelfs zijn leven voor over had. Dat was het risico. Maar dan, in deze gelijkenis openbaart de Heer Jezus ook wie hij zelf is. Is dat niet mooi om in deze tijd ook te overdenken? We leven in de tijd die de kerk wel noemt, de epifanietijd. We staan stil bij wie was nou de Heer Jezus? En in dit gedeelte laat hij nou ook echt zien, hè, openbaart hij wie hij zelf is. En in dit gedeelte leren we nu ook echt wat bekering is. Hè, wat tot geloof komen is. En ik wil dat graag ook als tweede onderdeel van deze preek ook met u en jou doornemen. Dus die spiegel is één en wat bekering is twee. Gemeente, en ook jij als je wil leren wat bekering is, overdenk Lucas 15, versen 1 tot en met 7. Er zijn eigenlijk drie onderdelen die wij vanuit dit gebijbeld gedeelte kunnen zien wat bekering is. Het eerste wat bekering is, dat laat deze gelijkenis heel duidelijk zien, de gelijkenis van het verloren schaap. En dat is dat bekering altijd ontstaat door het initiatief van de herder. We lezen niet dat het schaap de herder nodig heeft. We lezen zelfs ook niet eens dat het schaap de herder verloren heeft in zijn beleving. Maar we lezen wel dat de herder het schaap verloren heeft. En dat het ook weer tot een ontmoeting mag komen, dat hij ook weer terug mag komen, heeft alles te maken met het initiatief van de herder. Die afdaalt, die neerdaalt tot in de laagte van het bestaan van dit schaap. En dat hij er ook alles aan doet om dit schaapje ook te ontdekken. In die tijd was het helemaal niet vanzelfsprekend als een schaapje was afgedwaald, hè, dat zo'n herder zo'n schaap weer terugvond. Nee, heel vaak werd zo'n schaap helemaal niet teruggevonden. En dat had hiermee te maken. Als schapen verdwalen in die tijd, ik ben natuurlijk geen expert op dat gebied, maar wel op het gebied van de Bijbeluitleg, in die zin dat ik dat heb gelezen. En wat gebeurde in die tijd als schapen verdwaalden, dat schapen in het begin wel als het ware zo wat bezig waren om te zoeken, en op een bepaald moment dan verdwaald waren, maar dan als het ware zo bezig waren, en op een bepaald moment toch de kudde gingen missen. En dat ze als het ware ook door dat gebrek aan de kudde in een bepaalde schoktoestand terechtkwamen. Ik hoorde dat ze in Drenthe, dat wel wordt genoemd, het schaap is stees geworden. Een schaap gaat dan als het ware op zijn plek liggen en die geeft het op. Die gaat gewoon liggen. Dat zal natuurlijk met een boel geblaad gepaard zijn gegaan voordat dat gebeurt. Zoeken, waar is de herder, waar is de rest? Maar blijkbaar kan zo'n schaap niet alleen leven en op een bepaald moment komt hij in zo'n shocktoestand. Dan is hij stees, dan gaat hij in de stee, de Drent die dat zo zegt. Dan kan hij alleen nog op zijn plaats verblijven. En op een bepaald moment wordt hij ook stil. En als je dan zo als herder ook moet zoeken naar zo'n schaap, en dan is dat helemaal ook in de woestijn van Juda natuurlijk een enorm moeilijke operatie. Gevaarlijk. Maar wie weet, ben je wel eerder dan de roofdieren? Wie weet, verongelukt dat schaap? Maar we horen dat in deze gelijkenis de Heer Jezus zich vergelijkt met die herder die op zoek gaat. Van hem gaat het initiatief uit. Gemeente, wat is dat een bemoedigende boodschap, ook voor ons. Dat er tot geloof komen, dat er tot bekering komen. Als dat van ons moest afhangen, gemeente dan, en van onze kinderen moest afhangen, dan zou het pas een moedeloze boodschap zijn. Maar dat wij vanmorgen mogen horen dat er een herder is die de schapen kan opzoeken. Dat er een herder is die ook ons wil inschakelen in die missionaire beweging. En daar gebruikt hij het woord voor. Om ook het beeld van hem te tonen, ook in uw en in jouw leven, in omzien naar anderen. Hij wil jou inspireren. Maar hij wil ook op die manier, maar besef wel, hij is degene die het initiatief neemt. Maar die er ook voor zal zorgen dat schapen worden teruggevonden. En daarom wil ik het straks ook daar zoeken, als we ook gaan bidden tot God. Heere, u die het initiatief neemt, neem het dan ook. Ook met betrekking tot onze verloren schapen. Maar ook met betrekking tot ons als missionaire gemeente, dat we ons ook begeven in diezelfde zoektocht. Maar tegelijk wil ik ook zeggen tegen oud en jong, broeders en zusters, pas op met dat afdwalen. Als het nog niet zo is dat je in je leven echt volledig bent afgedwaald. Als je misschien wel eens denkt van nou, ik stop ermee of ik ga toch wat afdwalen. Of misschien als het wat onbewust gebeurt. Ik weet niet hoe je je zondag gaat invullen. Maar dat het niet zonder risico is om af te dwalen. Dat je zegt, jij kan altijd terugkomen en Jezus vind je toch altijd. Is dat de boodschap die ik hoor? Nou, dat zeg ik niet. In de praktijk van het leven zien we ook dat mensen verdwalen. En dat mensen soms ook inderdaad, net als dat schaap, misschien eerst onbedacht de herder hebben verloren. Maar op een bepaald moment ook in een shocktoestand komen. Eigenlijk gewoon, zeg maar, geestelijk in een slaap terechtkomen. En dat is het risico dat je eigenlijk niet meer terug kan. Dat je even proeft naar de blaadjes wat in de buurt. Even wat kijken wat ik daar kan vinden. Maar er zit een gevaar in, ook in en een waarschuwing ook in deze boodschap. En ik geloof dat de Heer Jezus het ook echt heeft over zo'n steeds schaap, gemeente. Over zo'n schaap die niet meer verder kan. Ja, maar dominee, staat er helemaal niet. Er staat ook niet dat de schaap niet meer verder kan. Nee, is dat er niet zo? Ik denk het wel. Het initiatief komt van de herder, maar als hij dan ook dat schaap vindt met heel veel risico, wat staat er dan? Hij neemt dat schaap niet mee van kom maar meelopen, maar hij moet dat schaap blijkbaar op zijn schouders dragen. Dus hier hebben we te maken met zo'n stees schaap. Oh, gelukkig, dan kan het nog als je een stees schaap bent. Als je een schaap bent die helemaal is ingeslapen, die helemaal geestelijk helemaal niet meer leeft, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker waar, jongen. En dat is de trouw en de goedheid van de herder die wij hebben. En dat is voor ons ook een geweldige bemoediging om hoop te hebben voor ieder ander die ons zo naar het hart ligt. Dat de Heer zelfs van die steze schapen weer op zijn schouder neemt en terugbrengt naar de kudde. Maar er zit natuurlijk ook de waarschuwing in. Hè, van zorg er nou voor dat je daar niet belandt. Zorg nou voor als je zo ook mocht opgroeien. Hè, bij de kudde van de Heer Jezus. Dat je eerder terugkeert. En dat je zo ook in je leven steeds weer merkt, nou, ik hoef die les niet te leren om bij de Heer Jezus uit te komen. Maar natuurlijk is het een beeld van bekering. He, dat het initiatief, als je het echt hebt over bekering, en je koppelt dat aan deze gelijkenis, dat de redding afhankelijk is van de Heer Jezus. Dat is bekering. Dat is de eerste, onthoud dat. En schep er moed uit, gemeente. Blijf daarom extra bidden voor uw kinderen en voor andere verloren schapen van de hervormde gemeente van Ochten. En geef niet op. Want je mag weten, boven dat het een gemeentelid van u is, of uw eigen kind is, het is een schaap van de herder. Het is een schaap van het verbond. Laat dat maar doordringen. Hoeveel te meer zal de hemelse vader een schaap missen, dan dat een herder een schaapje mist? De Heer Jezus vertelt het, dus we mogen de Heere God er ook aan houden. Heer, het is toch met eerbied gesproken uw project. U bent er toch mee begonnen. Ook met mijn kinderen. U ziet toch waar ze nu verkeren. En schapen hè, van de kudde, blaad maar naar uw heren. En roep er maar om. En dan raken we de heren wel op een gevoelige plek. En dan zullen we ook weten, jouw gebeden, die hebben ook alles al te maken met het zoeken van de Heere God. Dat u ook weet, dat hij nog beter weet dan u. Hè, waar die schapen zijn. Maar dat is het eerste, dat initiatief. En put er moed uit. Hè. En ga er met des te meer ijver ook om bidden en toewijding, maar ook met verwachting. Maar tweede is, wat we ook in deze gelijkenis zien, is dat bekering ook leidt tot een band met de Heer Jezus. Hoor je dit? Bekering, hoe kan je nou het beste omschrijven? Nou, als zo'n herder met een schaap op zijn schouders. Die herder die vindt dat schaap en vanaf dat moment loopt die schaap niet meer op eigen benen. Maar hij wordt gedragen. Een bijzondere band tussen de herder en zijn schaap. Wat is dat ook een mooi beeld van wat geloven is. Dat als je gevonden wordt door de herder, dat je eigenlijk ook dat echt mag weten, dat is ook een band met hem hebben. En die band die wil hij steeds weer met jou ook bewerken, ook door dit woord wil hij jou als het ware weer zijn liefde tonen. En wil die als het ware ook weer laten zien van misschien jij die wel bij de kudde hoort, dat je ook weer mag weten, maar weet je wel de positie van je herder, weet je waar die zit? He, dat hij zijn schapen draagt. En eenmaal komen we echt thuis. En dan komt pas misschien echt meer het loslaten. Maar ik geloof dat dit een beeld is voor alle gelovigen. Die kunnen niet op eigen benen lopen, zou je kunnen zeggen, maar die worden gedragen door de herder. En anders komt hij niet thuis. Maar ook voor u en voor jou en voor mij. Hoe zit dat op dit moment met die band met de Heer Jezus? Waar hij zo'n verlangen naar heeft blijkbaar. Hij heeft alles gegeven om jou en mij als schaap te zoeken. Zijn leven. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Het laat echt iets zien van wat voor een hart hij voor jou heeft. En hoe onderhoud jij de band, jongen? Hoe houd jij de band, meisje, met de Heer Jezus? Met jouw herder? En u, die ouder bent en ik. Dat kan niet zonder. Dat kan niet zonder de band. Dat kan niet zonder de band. En investeer daarin. En dan zien we dat de Heer Jezus ook dat schaapje terugbrengt. En dat er dan ook grote blijdschap is en vreugde dat hij hem weer terugbrengt in de gemeenschap. Nou, ik zie daar meerdere uitleggen in. De gemeenschap dat je weer terug mag komen in die kerk van die de Heere mag dienen. Maar vooral ook eenmaal dat we in mogen gaan in de vreugde van de Heere. Die door de herder gevonden wordt, die mag ook gaan delen in de vreugde van de bekering. Die door de herder ook wordt gedragen. Die mag ook de blijdschap kennen om bij de gemeenschap te horen. Verloren zijn schaadt altijd de gemeenschap. Niet als we geen hart hebben. Maar degene die er niet zijn, dat schaadt de gemeenschap. Dat schaadt bij hun, zij zitten niet in de gemeenschap. Maar als het goed is, mist de gemeenschap hen ook. Als ze terugkomen, dan is er een vreugde in de gemeenschap, of niet? Als het niet zo is, is er wat aan de hand. Als ze terugkomen, gemeente, dan is er in de hemel vreugde over die ene die terugkomt in de hervormde gemeente. Dan gaan de engelen feest vieren over één. Ja, over één? Was nou eentje op alles. Dus eentje die niet gemist kan worden, hè? En in de hemel is er vreugde. En zo is de hemel dus betrokken op de aarde. Dat er vreugde is in de hemel over één zondaar die zich ook in ochtend weer bij de gemeenschap gaat voegen. Omdat de Heer Jezus hem of haar heeft teruggebracht. En het kan zo zijn dat je de hele tijd in de kerk hebt gezeten, misschien wel 60 jaar. Maar dat je misschien op een bepaald moment, ook vandaag, dat je zegt van dat je weer terug mag komen bij de herder. Dan is het, dan niemand juicht hier. Maar in de hemel juichen ze. In de hemel juichen ze voor elke zondaar die zich bekeert. En wat is nou wat, en dat is het slot, wat is nou wat de Heer Jezus ook door deze gelijkenis wil zeggen, in al datgene wat we al gehoord hebben, dat de aarde is wat meer op de hemel zou moeten lijken. In ieder geval in de kerk. Als er ergens een plek is waar op aarde de hemel zichtbaar zou moeten worden, dan is dat toch hier. De aarde is, als het goed is, in de kerk, hè, in de christelijke gemeente. Het gaat niet om dit gebouw. Maar daar zijn aarde en hemel aan elkaar verbonden. Gemeente, dan hebben we steeds vreugde. Dan kijken we niet naar de massa's, hoe vol de kerk is. Maar dan kijken we vooral naar die ene. Hé, hij of zij is weer terug. Heb je al gehoord? Hij of zij luistert weer naar de internetuitzendingen. Hij of zij, ik mag weer bij hem of haar binnenkomen, mag het woord spreken. En dan gaan we met elkaar dat ook vieren. Dus gemeente, heb hart voor degene die we missen. Verheug je in degene die aanhaken, maar vertrouw boven alles. En dat de goede herder zijn puzzel compleet zal maken. Dat hij zijn schapen niet vergeet. Ook niet die schapen die erbij horen en die u zo lief zijn. Blaad. Bid. En schapen, meh. Ja, precies. Als ze in nood zijn. Nou, zouden wij het dan niet moeten doen? O Heere, ontferm u over ons en de onzen. Over mijn jongen, over mijn meisje. Over mijn kind, over mijn broer, over die buurman, over die gemeentelid die ouderling was. O Heere, want zo kan het toch niet verder. Zo is toch niet uw gemeente compleet. Amen. We willen samen zingen een gebedslied 255. O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uw kudde saam, opdat ze niet verloren gaan. Dat is lied 255, 1, 3 en 6. Gemeente, laten we samen de God danken en bidden, voorbeden doen. Groot en getrouw God, Vader in de hemel, dank u dat wij vanmorgen weer in uw huis mochten zijn. Dank u voor de stem van de goede herder die klonk. Het werk van de goede herder dat zichtbaar werd. En heren, wij willen u nu ook bidden, heren. Ontferm u over al diegenen die wij missen, die we niet kunnen missen. In de wetenschap, heren, dat ze toch voor u, ze lijken voor ons al zo belangrijk. Maar als het ook, heren, zo is, zoals u dat zelf hebt gezegd, dat u ook in dit gedeelte laat zien wie u bent. Dat u zichzelf geopenbaard hebt, dat u de eigenaar bent van ons, maar ook van hen. Dan willen we u bidden, o Heere, zoek hen, vind hen, die bij u horen. En u weet toch, Heere, hoe wij ook met hen bezig zijn geweest, hoe wij voor hen gebeden hebben, hoe wij nog met hun kunnen worstelen, strijden voor uw aangezicht. O Heere, dank u, Heere, dat wij moed mogen hebben, dat u een God bent die kan inbreken, zelfs in het leven van mensen die wiens leven ja, steeds is geworden, dat je denkt, nou, dat wordt echt niet meer anders. O, Heere, dan hebben wij toch een herder die verder gaat. Maar geloven we dat ook echt? Of breken dan onze daden op onze woorden? Heere, geef ons weer dat werkelijke geloof, Heere, dat u die herder bent. Dat zal ons ook in onze missionaire kracht versterken. Niet alleen naar hen die dicht bij ons staan, maar ook veel breder, Heere, ons doen inzetten om ook om te zien naar anderen, te zoeken naar anderen. U neemt dat initiatief ook in ons leven. Als we dat gaan doen, doe dat ook in onze gemeente. Maak onze jongeren ook missionair. Als zij hier ook nog bij de kudde mogen horen, dat ze ook meer en meer, ook in dat groeiende geloof waar het de vorige keer over ging. Het is wat aan het kiemen, maar het moet ook nog groeien. Heere, bescherm dat plantje. En Heere, maak hen ook missionair in die periode van hun leven om ook andere jongeren tot een jongere te zijn. En om ook zo naar hen om te zien. Dat is ook de bijzondere periode in hun leven dat zij dat extra kunnen betekenen. Heere, dat wij ook als ouderen een ouderen mogen zijn. Als ouders een ouder voor iemand anders mogen zijn. Om nog steeds weer te kijken van, Heere, waar kunnen wij u volgen? Waar kunnen we u dienen? O Heere, wij willen u zo bidden. Sterk ons zo in die band met u, Heere Jezus. En dank u wel dat u die band steeds wil weer onderhouden. Ook door de zondagse kerkdiensten heen. Maar ook, Heere, door die wekelijkse stille tijden heen. Bouw ook deze gemeente op in dat allerheiligste geloof. Waarvan u het geheim is. Waarvan u het geheim bent. En zal blijven. En laat ons delen, Heere, in de vreugde die er in de hemel is. Over die ene zondaar die zich bekeert. Laat ons delen in de vreugde die een schaap ook deelgenoot wordt als die gevonden wordt en weer in de gemeenschap terechtkomt. Heere, dat die dag mag komen, dat we bij u mogen zijn. Dat al het verlorene weg is. Het verlorene, dat is aard. Gaat ook eenmaal voorbij. Maar dat gevonden worden door u, dat is hemels. Dank u dat de hemel op de aarde betrokken is. Maar dat het eenmaal ook zal zijn, hemel op aarde. Laat niemand, Heere, van ons verloren gaan. En dat er velen tot inkeer, omkeer en terugkeer mogen komen tot u. Heere, wij willen u zo bidden voor de noden en zorgen die er zijn. Maar ook voor de vreugde die er mogen zijn. We willen daar nu ook mee beginnen. Dank u wel, Heere, voor de actie kerkbalans die mocht plaatsvinden. Dank u, Heere, dat we middelen mochten geven voor de dienst aan u. En Heere, dan mag ook echt alle dank gaan naar u. U schakelt mensen in. Wij zijn er ook in aangesproken. Maar tegelijk, Heere, wie maakt onze harten bereid? Dat het ook voor ons ook weer ja, juist ook een lichtpunt mag zijn. Van, het is de Heere die mij ook vrijgevig maakt. En in de Bijbel staat, er is niemand die God zoekt, zelfs niet tot één toe. En als we dan wel het goede zoeken, ook voor uw dienst, dan is het ook genade van u. Dank u wel, Heere. En dat die gaven ook goed gebruikt mogen worden voor het evangelie. Om dat ook te laten klinken, ook in het dorp. Zegen, heren, ook die actie verder. En ook zo, die actie, of die kerkrentmeesters, de vrijwilligers die zich ook daarvoor in hebben gezet en nog voor inzetten. Wil u zo ook bidden voor daar waar moeite en verdriet kwam. We denken ook aan rouwdragende families. In de afgelopen periode is zowel de moeder van Jan van Lavieren als ook een ander familielid, namelijk de broer van Gerrit en Hanny van Gelderen, van Genderen, overleden. Heer, u weet wat het is om een moeder te moeten missen. Want u doorgrondt en kent ons. U weet wat verdriet is, nog meer dan dat wij dat weten. Ook wat het is, Heer, om een broer te moeten missen. Heer, u die ook zelf weet en gestaan hebt bij het graf. Wil u bidden of u deze rouwdragende families wil ondersteunen. Wil troosten. Wilt u, Heer, ook uw licht laten schijnen. En dat ze elkaar ook als familie tot steun mogen zijn. Heer, ik wil u zo bidden, ook voor de zieken in de gemeente. Daar denken we aan mevrouw Kegel, waar we al steeds ook bij voortduur voor bidden. Voor mevrouw Geurts en voor mevrouw Vermeer. Wees een God van nabij voor hen en help hen. Maar wees ook in het bijzonder bij Teun de Ridder, die ook afgelopen donderdag een hele lelijke val meemaakte op de fiets, waardoor hij toch een heel naar ongeluk meemaakte aan beide handen, rechter sleutelbeen gebroken en linker duim gebroken. Dan ben je met beide armen eigenlijk een periode wat gehandicapt. Enorm veel pijn doet dat ook. Wees met hem, heren. Ook als hij in het bijzonder ook zijn taak mag uitvoeren in dat gezin in de eerste plaats. Maar hij is ook bezig om zich voor te bereiden op een uitzending als krijgsmachtspredikant. Alles lijkt nu daarin wat onzeker. Heren, ondersteun ook deze broeder. En dat hij ook zo aan zijn roeping mag beantwoorden, heren. Wilt u hem genezing geven, beterschap, maar ook verlichting van pijn. En dat we ook zo om dit gezin ook heen mogen staan. Die ook op een bijzondere manier ook de heren willen dienen in hun leven. Ook eigenlijk, je zou zeggen, in dat militaire apparaat. Maar waar ook allerlei mensen lopen met allerlei levensvragen. En op zoek zijn, heren. Heren, zegen hem, ontferm u over hem. Heren, zo leggen we deze gebeden voor u neer, levende God. Biddend voor vrede in de Oekraïne. We weten niet hoe het afloopt daar, maar we maken ons daar wel enorm zorgen om. O heren, dat het mag stoppen, op wat voor manier dan ook. En niet verder zal escaleren, dat is ons gebed. Geef vrede in Israël, in alle onrust die daar is. O levende God, grote herder van de schapen, ontferm u. En dat uw koninkrijk mag komen. Verhoor onze gebeden, aanvaard onze dank. Als wij het u bidden in de naam van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, u heeft gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor diaconale werken. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ik wil echt zeggen, dank u wel dat u zo ook aan deze gemeente wil denken. In het geven van tijd, gebed van uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. We willen tot slot zingen Psalm 31 en daarvan vers 3 en 17. Gemeente, zo mogen we samen weer met de jongens en meisjes hier in de kerk zijn aan het einde van deze dienst om samen de zegen van God te ontvangen. En de dominee zegt altijd, jongens en meisjes, die zegen ontvang je om anderen tot een zegen te zijn. Dus tot heil te zijn, tot vreugde te zijn, tot blijdschap te zijn. Het is ook eigenlijk tegelijk een gebed. We mogen het ook ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en over jou. En hij geeft u, jou, vrede. Amen.